Nog één mededeling, gemeente. Een herinnering dat volgende week zondag, zo de Heere wil, in de morgendienst het sacrament van het heilig avondmaal bediend zal worden. En daarom is deze dag een dag van voorbereiding. Tot zover deze herinnering. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 70, het eerste en het derde vers. We willen u luisteren naar het lezen van de wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Daarna willen we het woord van God lezen en de schriftlezing is deze morgen uit twee gedeelten. De eerste schriftlezing uit Galaten 5. Vers 17 tot en met 26 en vervolgens uit het boek Hooglied, het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 16. De schriftlezing is dus allereerst uit Galaten 5, vers 17 tot en met 26 en daarna uit Hooglied 4, vers 7 tot en met 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten 5 te beginnen bij vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn: overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. En dan lezen we ook uit het Hooglied, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 7. Hooglied 4 vanaf vers 7. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honingzeem. Honing en melk is onder uw tong en de reuk uw klederen is als de reuk van de Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt een besloten hof. Een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus, met nardes. Nardes en safraan, kalmes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders, alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Tot zover deze beide schriftlezingen uit het woord van God. We willen vanmorgen in het bijzonder nadenken over een van de versen uit de laatste schriftlezing, dat is dus uit Hooglied 4 en daarvan het 16e vers. Hooglied 4 vers 16, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. We willen eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, gij die in Christus Jezus een genadig en een barmhartig God wilt zijn. Voor uw heilig aangezicht buigen wij ons neer nu deze zondagmorgen is aangebroken. En wij zeggen u naam eerbiedig dank dat we vanmorgen gezond en wel ontwaken mochten en samen mochten komen in uw huis. Heer, het is een wonder dat u ons de gezondheid geeft en het is niet minder een wonder dat wij onze plaats in de kerk mogen innemen. Dat uw woord geopend wordt en dat wij vanuit uw woord worden aangesproken. Heere, geef dat we dat ook zo mogen leren beleven, als een wonder van uw trouw en van uw goedheid. Want als wij op onszelf zien, ook hoe we deze week die voorbij ging geweest zijn, dan hebben wij allemaal hoofd voor hoofd reden genoeg om ons voor u weg te schamen. Dan is iedere dag een bewijs van onze zonde en van onze ontrouw. Dan zou het geen wonder zijn als u ons zou wegdoen van voor uw heilige ogen. Maar u spaart ons nog. U geeft ons genadetijd. U geeft ons uw woord. U spreekt ons aan en spreekt ons toe door uw woord. U schenkt ons nog zoveel liefdewerk wat in uw naam aan ons ten koste gelegd wordt. Heere, dat we daar klein onder worden en diep vernederd, dat het een wonder voor ons zijn mag, telkens opnieuw. En dan smeken we van u, Heere, geef niet alleen vanmorgen dat het een wonder voor ons mag zijn, dat we hier zijn mogen en uw woord mogen horen en het ook mogen verkondigen, maar laat uw woord gezegend mogen worden. Laat de krachtige werking van uw Heilige Geest komen mogen, om het woord van uw waarheid toe te passen aan onze harten. U weet hoe onontvankelijk ons hart is door de zonde, hoe weerbarstig, hoe vijandig. Heere, breek alle vijandschap en weerbarstigheid en kom met de kracht van uw Heilige Geest. Ja, laat dat ontroerende gebed van de bruid, van de bruidskerk, waar we vanmorgen bij stil hopen te staan, in ons hart mogen leven. Kom, o zuidenwind en o noordenwind. Kom, o Heilige Geest, en waai door de hof van uw kerk. Heere, wil dat doen. Wil dan ontdekkend in ons midden werken. Want dat is nodig. Dat de koele wind van de ontdekking, de wind waardoor de lucht helder wordt en gezuiverd wordt, waait door ons leven. Dat wij voor het eerst of opnieuw gaan zien bij het licht van uw woord wie wij zijn en hoe ver wij van u gescheiden zijn door de zonde. Heere, als we dat nog nooit ontdekt hebben, omdat wij nog altijd voor eigen rekening door konden leven, zou u dan vanmorgen ons door de werkingen van uw geest zo te sterk willen worden, dat wij gaan zien wie we zijn in uw ogen en onze zonden voor u gaan belijden en gaan smeken om genade. En als er iets van die nood beseft wordt, Heere, en wellicht zijn er vanmorgen onder ons die zo naar de kerk zijn gekomen, met aan de ene kant een verlangen om onder uw woord te zijn en aan de andere kant zoveel vragen en zoveel onmogelijkheden. Ach Heere, zou u door uw woord en door uw geest hen willen leiden, hen willen laten zien dat er bij hen niets te vinden is, dat de vragen bij hen zelf ook nooit opgelost zullen worden, dat alles vastloopt aan onze kant, maar dat er nu bij u raad is. Ja, dat gij, o Heere Jezus Christus, raad wilt geven en de weg wilt wijzen. En dat gij tot verloren zondaren komen wilt, om hen te laten zien dat er nu bij u een mogelijkheid is om zalig te worden. Zelfs voor hen, voor wie dat zo onmogelijk wordt. Denk ook heel bijzonder vanmorgen aan uw kinderen, Heren. Wil u wanneer het geestelijke leven in de levens van de uwen zo ingezonken kan zijn, dat ze zijn als een hof, als een tuin, waarin veel vruchten groeien, maar het is alles zo ingezonken en toegesloten. Zou u dan zelf met de winden van uw geest willen waaien en alles wat gereinigd en gezuiverd moet worden wegnemen? En zou u de vruchten van uw genade hun geur willen doen verspreiden, opdat het zichtbaar mag worden, de vruchten van de geest, langmoedigheid, zachtmoedigheid, geloof, liefde, hoop. Heren, dat die vruchten mogen uitstralen en dat het in het leven van de uwen mag blijken dat uw werk in hun leven begonnen is. En dat daarom de Heere Jezus Christus, de bruidegom van zijn kerk, zich verheugt in de vruchten die hij zelf in het leven van zijn kinderen gelegd heeft. Heere, laat die boodschap van morgen door mogen klinken. En wil zo met uw geest, met uw genade komen, o Heere. En wil ons niet beschamen. We belijden het voor u. Verdiend is dat niet, maar wil u uit onverdiende genade komen, met uw geest en met uw woord, met uw genade en met uw gunst, doorwaai de hof van uw kerk. We bidden u, Heere, denk aan ons allen. We smeken deze morgen voor alle geestelijke noden en alle geestelijke raadselen die er zijn kunnen. Maar er zijn ook zoveel andere dingen die met ons mee de kerk binnen gingen. U weet van rouw en verdriet, van ziekte en moeite. U kent alle omstandigheden volmaakt en we bidden u, wil u bijzonder zijn met hen die korter of langer geleden met een verlies in aanraking kwamen, die in rouw gedompeld werden. O Heere, wil u geven dat zij in alle verdriet en rouw het bij u mogen zoeken en op u leren hopen. En zou u zelf de troost willen geven, ook wanneer de wonden van verdriet soms weer open kunnen gaan. Denk ook aan hen die ziek zijn. U weet van hen af die ernstig ziek zijn of rondom hier gezondheid ernstige zorgen kunnen zijn. Heere, wil u geven dat ook in hun leven uw hulp en uw kracht mag blijken. En zou u ook de moeilijke omstandigheden nog willen zegenen voor hun persoonlijk geestelijk welzijn. We willen uw naam ook dankzeggen dat u verschillenden onder ons hebt willen zegenen in verband met ziekte of verblijf in het ziekenhuis. We willen uw naam dankzeggen dat broeder Vroeg in de Wei deze week geopereerd mocht worden en zo voorspoedig van deze operatie herstellen mocht dat hij weer terug mag zijn thuis. Heren, wil hem ook verder herstellen, want al mocht deze operatie voorspoedig verlopen, er blijven nog zorgen over. Zou u ook verder ondersteuning en hulp en kracht willen geven, neem hem en al de zijnen genadig voor uw rekening. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Kater terug mocht komen. U hebt haar ook zover herstel van krachten willen geven, dat zij weer thuis mocht komen. Wees met haar, Heren. Geef dat het herstel verder voorspoedig mag zijn en wil bijzonder ook met haar zijn en deze omstandigheden voor haar tot zegen doen zijn. Ook willen we uw naam erkennen dat zuster Born terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heren, u hebt ook tot op dit ogenblik haar zover willen sterken dat ze nu weer thuis mag zijn. Wil haar thuis gedenken, ook bij alle zorgen en zwakte die nog overblijft, wil u haar te linker en te rechterzijde ondersteunen en een God van nabij zijn. Ontferm u ook over zuster Verbiest. We hoorden dat zij naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ontslagen zal mogen worden. Heere, geef dat dat ook inderdaad gebeuren mag. Wil u haar rust geven en kracht geven en alles schenken wat nodig is. En bovenal wil u met haar zijn op al haar wegen en uw genade en gunst haar niet onthouden. Zo leggen we alles voor u neer, deze zorgen en ook redenen tot dankbaarheid. We bidden u, wil u in al die omstandigheden uw naam verheerlijken, kracht en hulp schenken. Schenk ook uw hulp en uw kracht aan hen, wier moeite en zorgen we niet noemden, maar die soms op zo heel verschillende wijze met allerlei moeite en ellende in aanraking komen. U weet van de eenzaamheid af, u kent het verdriet in het hart van jongeren of van ouderen die met een verborgen kwaal of met een verborgen vraag of met een verborgen nood te worstelen hebben. O Heere, wil u hen nabij zijn. En laat het zo mogen zijn dat wij het mogen leren om voor u onze harten uit te storten, heel ons hart, en alle dingen bij u te zoeken. Ontferm u zo over ons, Heere, over ons allen. We zijn vanmorgen samengekomen met al onze vragen, moeite en noden, met al onze redenen tot dankbaarheid en zegeningen. We zijn samengekomen ook met onze geestelijke vragen, of met de stilheid en dodigheid die er in ons leven is. O Heere, wil u geven dat we vanmorgen door u onderwezen mogen worden. We vragen dat bijzonder in deze diensten van voorbereiding. Heere, wil u overkomen. Wil u geven dat wij in de prediking ervaren mogen dat u van ons af weet. Leg u zelf de woorden op onze lippen en geef dat we de dingen die we anderen voor mogen houden ook zelf mogen zien en erin mogen delen. Wees u met heel de gemeente, wil vermanend, ontdekkend, vertroostend, bemoedigend, onderrichtend door uw woord en geest werken. En zie gij op ons allen in gunst van boven. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, ja van onze grote hemelhoge schuld. En dat alleen uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 63 willen we zingen, gemeente, en daarvan de versen 2 en 3. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen dus uit Psalm 63 het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En ook het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, het tweede en het derde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 45 het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere. Dies moet ge u voor hem buigen. Het zesde vers van Psalm 45 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, heel veel mensen vinden het Hooglied een boek wat niet gemakkelijk is om te verstaan. En dat is ook begrijpelijk, Want zo op het eerste gezicht lijkt het hooglied een lied van liefde tussen twee mensen. Een man, jonge man nog, koning en een vrouw. En zo wordt het vandaag ook vaak uitgelegd. U kunt bijna geen moderne commentaar opslaan of er wordt over het hooglied op die manier gesproken. Het gaat hier over een liefdeslied, over twee verliefde jonge mensen. En sommige commentaren doen dat op een heel platte manier. Wel al gaat het hier zo op het eerste gezicht inderdaad over de liefde tussen twee mensen. Laten we daarbij maar niet vergeten dat de kerk van alle eeuwen altijd veel meer diepte in het hooglied bespeurd heeft. Dat heeft het oude volk van de Joden al gezien, die in de bruid van het hooglied het volk van Israël zagen. De bruid van God. En de bruidegom was naar hun gedachten de Heere zelf, die zijn verbondsvolk, zijn bruidsvolk aansprak en opzocht. En vooral in nieuwtestamentisch licht is er in de kerk steeds meer en steeds duidelijker het zicht op het hooglied gekomen dat het hier ten diepste gaat. Niet slechts om de liefde van een mensenkind, van een man en een vrouw, maar om de liefde van de bruidskerk met haar bruidegom, de Heere Jezus Christus. Alweer heel wat jaren geleden heeft professor Van der Meijden dat zo mooi gezegd in zijn boek over het hooglied. Het hooglied is transparant tot op Christus en zijn bruidskerk. En u weet wat transparant is, doorzichtig. Dat is in dit lied der liefde zie je tot op Christus en zijn bruidskerk. En zo willen we vanmorgen met de hulp van de Heere ook vooral bij de tekst stilstaan. En in deze tekst gaat het dan over het verlangen van de bruid. En daarbij zijn twee dingen die onze aandacht vragen. Allereerst verlangt ze naar de werking van de geest. Kom, o noordenwind, en kom gij zuidenwind. En vervolgens verlangt zij naar de komst van Christus. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vrucht. Het verlangen van de bruid, ten eerste naar de werking van de geest en ten tweede naar de komst van Christus. Bij het hooglied is het heel belangrijk dat wij allereerst vaststellen wie het is die spreekt. Want hele grote gedeelten van dat hooglied zijn eigenlijk een soort tweegesprek, of als u wilt een beurtzang tussen de bruidegom en de bruid. Wie spreekt er in deze verse? Wel, in de verse die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, is het de bruidegom die gesproken heeft. Hij heeft in zijn beurtzang, in de woorden die in de voorafgaande versen staan opgetekend, de schoonheid van zijn bruid bezongen. En hij heeft daar die bruid vergeleken met een prachtige tuin, een hof. Nee, het is niet zomaar een hof die men in Israël kon aantreffen, want de Bijbelverklaarders hebben met grote nadruk gezegd, wanneer hier die hof beschreven wordt, dan gaat het om vruchten en om bomen die in Israël niet voorkwamen. Het gaat om uitheemse bomen, uit het verre oosten en uit het verre zuiden. Het is als het ware alsof deze bruidegom een paradijs beschrijft. En dat woord vindt u ook gebruikt in vers 13. Een paradijselijke tuin, een paradijselijke hof, vol prachtige, uitheemse, welriekende kruiden en bomen. Daarmee vergelijkt de bruidegom zijn bruid. En als die bruidegom zijn bruid zo genoemd heeft met die prachtige tuin, die paradijselijke tuin, heeft vergeleken, dan komt in het vers wat onze tekst is, de bruid aan het woord. Zij antwoordt op de woorden die de bruidegom gesproken heeft. En ze zegt, ontwaak, noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien of uitwaaieren. Wat de bruid daarmee zegt in die beeldende taal, is denk ik niet onduidelijk. Ze zegt als het ware dit, als ik dan met een hof vergeleken word, met een tuin vol welriekende specerijen, vol bomen en kruiden, dan is het nodig dat de wind komt uit het noorden en de wind komt uit het zuiden, opdat die geuren die uit die vruchten en uit die specerijen komen, ook naar buiten komen, ook zichtbaar worden, ook merkbaar worden. Opdat de mensen die geuren kunnen opsnuiven en het weten, daar is een tuin, een hof van de bruidegom. Daar geuren vruchten en specerijen. En als zo het beeld duidelijk wordt, dan kunnen we de lijnen doortrekken. Als het hier dan ten diepste gaat, als hier dan transparant wordt, de liefde tussen de bruidegom Christus en zijn bruidskerk, dan heeft Christus zijn kerk hier herinnerd aan wie zij is door genade. Hij heeft gezegd, ik heb u gemaakt tot een planting, tot een tuin. Ja, het is merkwaardig dat de kerk van Christus in Oud en Nieuw Testament wel vaker met een hof of met een tuin vergeleken wordt. Een gewaterde hof, dat is een welbewaterde hof, een vruchtbare hof. Of ze wordt vergeleken met groeiende planten. En de Heere zelf wordt genoemd de tuinier. De man die de hof verzorgt. De landman. Als de Heere zo zijn kerk tot een tuin, tot een hof gemaakt heeft, dan mag de Heere vrucht verwachten. En dan mag de Heere ook verwachten dat die vruchten zichtbaar worden. En dat die vruchten haar geur verspreiden. Dat zijn kerk een tuin is waarin zichtbaar wordt dat het zijn planting is, zijn hof. Maar weet u wat er nu kan gebeuren? En dat is wat in deze beeldende taal van het Hooglied zo naar voren komt. De kerk is een tuin die de Heere geplant heeft, een hof. En in die hof heeft de Heere zelf voor vruchten gezorgd. Maar het kan zo zijn dat, ja, in die vruchtdragende hof alles zo dodig en ingezonken is, dat de geuren in die hof blijven. En dat er wel vruchten zijn, maar die geuren komen niet naar buiten. Het is alles dodig. De lucht is zwaar. De geuren die zo stil blijven staan en de vruchten die zo onbewegelijk blijven hangen, ze dreigen te gaan verdorren en ze dreigen te gaan rotten. En daarom is het nodig dat de winden komen. Mensen die daar veel verstand van hebben, van die winden en van het klimaat in het oude Israël, hebben gezegd, Israëls groei en bloei is ten diepste afhankelijk van het waaien van de wind. En daarom moeten de winden komen om die geest van ingezonkenheid, die geest van verdorring en verrotting te verdrijven. En om de geurige specerijen te laten uitwaaieren, zodat het zichtbaar wordt. Dit is een tuin die vrucht draagt. Een tuin waarin vrucht aanwezig is. En daarom roept de bruid om de wind. Daarom roept de bruidskerk om de werking van de Heilige Geest. Kom gij noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai de hof. Gemeente, het is niet alleen noodzakelijk dat wij iets weten van een planting des Heren te zijn. Een hof die de Heren geplant heeft. Een wijnstok die de Heren in zijn wijngaard heeft aangebracht. Het is niet alleen nodig dat wij weten genade te bezitten. Kennis te hebben aan God en aan zijn Christus. Maar het is ook nodig dat de Geest steeds weer komt. De noordenwind en de zuidenwind en de hof van ons leven doorwaait. Want zelfs een kind van God dat weten mag van de genade van God en momenten zich herinneren kan dat de Heere tot zijn hart sprak en zijn genade aan hem of haar wilde schenken. Het kan zo ingezonken zijn. Het kan zo'n zware, doffe, dodige lucht zijn van binnen in ons hart. Wat is het dan nodig? De werking van de Heilige Geest, de winden van het noorden, de winden van het zuiden. Wat dat betekent, die noordenwind en die zuidenwind, het symbool van de Heilige Geest? Wel, de noordenwind is volgens de beste uitleg dit. Het is de wind die verkoeling brengt, vandaar dat die noordenwind ook soms werd ingewacht in het heetst van het seizoen. Dan snakte men naar de koelte brengende, de koude noordenwind. Het is ook de wind die de wolken verdrijft en die de lucht zuivert, helderheid geeft. En zo is die noordenwind het symbool van de zuiverende werking van de Heilige Geest. Zo u wilt, de ontdekkende werking van de Heilige Geest. Dat is nodig, ook voortdurend in het leven van de bruidskerk van Christus. Dat de Heilige Geest de wolken verdrijft, zuiverend werkt, ontdekkend werkt, ontgrondend werkt. Wat daarmee bedoeld wordt? Dit dat het werk van de Geest is om steeds meer het volk van de Heere Jezus zijn bruidskerk te leren te sterven aan zichzelf. Te sterven aan eigen gerechtigheden. En steeds meer te leren zien dat de zaligheid nu bij hem te vinden is. En dan moet er wat weggewaaid worden uit ons leven, gemeente. Wat een dodigheid, wat een ingezonkenheid. Wat een goddeloosheid. Wat een vleeselijkheid, wat een hoogmoed. Ach, vult u de lijst vanuit uw eigen leven maar aan. Wat kan ten gevolge van de zonde en van de afdwalingen en van het zoeken van eigen eer en van het zoeken van het vleeselijke er een doodsheid en een dorheid in het leven komen? Kom gij noordenwind van zuivering en van ontdekking. Maar ook kom gij zuidenwind. De zuidenwind is de wind die zacht is, is de wind ook die op zijn tijd de vruchtbare regens brengt. De vroege regen in het vroege seizoen en de spaderegen of de late regen aan het begin van de herfst. De zuidenwind brengt de vruchtbaarheid. Zonder de zuidenwind zou de tuin verdorren en sterven, zou de hof inzinken. O, die noordenwind is nodig om te zuiveren, om te verkoelen. Maar de zuidenwind is nodig om de vruchtbare regen te schenken. En ook dat is nodig, dat de Geest komt niet alleen ontdekkend en ontgrondend, maar ook verkwikkend, vruchtbrengend, verlevendigend, krachtschenkend. Hebben we zo in ons leven
kind van God. De geest die God gegeven heeft en die Christus schenken wil. Nodig gekregen, voortdurend nodig. Ach, zegt iemand misschien, ja maar die geest is nodig. Ik weet het, die noordenwind van de ontdekking en de zuidenwind van de verkwikking en van de vrucht. Maar ik ben zo dor, ik ben zo doods, het is zo ingezonken van binnen. Ik kan niet bidden. Ik heb geen gebed om te bidden en geen stem om te roepen. Wel, als dat zo is, en het kan zo zijn, dan is het juist nu de tijd om te roepen. En nu de tijd om te smeken. En nu de tijd om te vragen, al is het dan maar met een dor hart. Al is het dan maar alleen met uw verstand. Te bidden om die geest, die vanuit het noorden en vanuit het zuiden de hof van uw leven, de hof van uw hart alleen kan doorwaaien. En de geest van dorheid en dodigheid kan verdrijven. Juist ook met betrekking tot de voorbereiding voor het avondmaal. Als alles zo verdord en ingezonken is. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai de hof. En wat zou het juist in ingezonkenheid en onder veel strijd nodig zijn. Om deze week veel om die krachtige, doorwaaiende werking van de Heilige Geest te bidden. Doorwaai de hof. Kijk, en weet u wat er dan gaat gebeuren? Als die winden door de hof gaan waaien, dan wordt die ingezonken, slapende hof, waarin het door de ingezonkenheid zo lijkt alsof er helemaal geen vrucht is, waar alles zo toegesloten is, dan wordt de lucht gezuiverd en dan waaien de specerijen uit. Dan gaat die hof geur verspreiden, paradijselijke geuren, allerlei specerijen, ze worden in het voorafgaande genoemd. En als die hof geur gaat verspreiden, dan beantwoordt de kerk weer aan haar doel. Want dat is nodig, gemeente, dat de kerk van de Heere Jezus Christus gaat leven tot eer van God. Een goede reuk van Christus gaat verspreiden. Dat het zichtbaar wordt. De vruchten van de geest waarvan we zo even gelezen hebben. Dat die vruchten, die geuren, die specerijen uitgaan. Wat zijn die vruchten van de geest? Waaraan kun je nu een hof van de bruidegom herkennen? Waaraan kun je de bruidskerk herkennen? Nee, niet aan de vruchten van het vlees. Niet aan de zonde. En niet aan de ingezonkenheid. Want al is het zo dat het in het leven van Gods kinderen hier op aarde door de zonde en door de gebrokenheid van het leven soms een ingezonken toestand is. Ingezonkenheid en doodsheid is geen vrucht van genade. Het leven van de genade gaat niet zonder, omdat er hier op aarde een strijd is met al die boze vijanden van binnen en van buiten. Maar ingezonkenheid en twijfel zijn geen vruchten van de geest. Wat zijn dan die vruchten van de geest? Wel, dat is bekering. Dat is geloof. Dat is liefde. Dat is langmoedigheid, matigheid, zachtmoedigheid. Ach, noemt u al die vruchten van de geest die de apostel zo bijzonder treffend beschrijft in Galaten 5 maar op. Die vruchten. Dat zijn de vruchten die de Heere door genade in het leven van zijn bruidskerk heeft gelegd. En die hij door zijn geest verlevendigt en vernieuwt, zodat ze naar buiten komen, zodat het zichtbaar wordt. Hoe is het met de vruchten in uw leven? Met de vruchten van de geest? Is er die vrucht van de bekering? Van het geloof? Van de liefde? Is er een verlangen om je uit die vruchten en in die vruchten te leven? Een verlangen om zo voor God te leven, zoals Hij het waard is, om Hem te dienen, om Hem te vrezen, om Hem lief te hebben, om te wandelen in de wegen van zijn wet. Ja, want dat zijn toch de dingen die er in het leven van de bruidskerk zijn. Hoe ingezonken het ook is, het geloof, de liefde, het wandelen in de wegen van de Heere, daar gaat hun hart naar uit. Dat zijn klanken waarvoor hen geur en aantrekkingskracht van uitgaat. En daarom als ja, bekering en geloof en liefde, als dat vreemde klanken voor ons zijn, als wij persoonlijk in ons eigen leven niets weten van de genade van de bekering en van de gave van het geloof, mijn beste vriend, dan staan we buiten het koninkrijk der hemelen, buiten de bruidskerk van Christus. En dan hebt u geen enkele bijbelse grond om zondag avondmaal te vieren. Want het is nodig dat we iets van die vruchten van de geest, de vruchten van geloof en bekering, kennen. En dat ons hart is aangevuurd en aangeraakt om naar de vruchten van die geest, zoals de apostel die beschrijft, te leven. Kijk, en dan gaat het niet om de grootte van die vruchten en om het aantal van die vruchten zozeer. Maar de wezenlijke vruchten moeten er wel zijn. Want juist wie, ja, door de genade van de Heere wordt aangeraakt. En wie die gunst van God in zijn leven leert kennen, gaat steeds meer zien dat je bij jezelf zo vruchteloos bent. Dat er zoveel aan ontbreekt, dat er alles aan ontbreekt. Dat je leven zo weinig beantwoordt aan wat God eist en wat de Heere waard is. Uit mij geen vruchten, want ik ben een zondaar. Daar wordt iets van beleefd. En juist zo wordt de bede om de werkingen van de Heilige Geest, de geest die vergeleken wordt met de noordenwind en met de zuidenwind, die bede van de geest wordt zo'n dringende bede. O, schenk mij de hulp van uw geest. Heere, schenk die reinigende en levenwekkende geest. Schenk die opnieuw in mijn leven. Doorwaai de hof, opdat alle doodsheid en ingezonkenheid en zonde en schuld uitgedreven mag worden. En opdat de vruchten gaan geuren. Het was uw werk, Heer, het is uw werk, het blijft uw werk. Kom, o noordenwind, kom, zuidenwind. Wat zou het er anders met de kerk van de Heer, met de bruidskerk van Christus bijstaan, als ze dagelijks zou bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. En wat is het erg als er onder de bruidsgemeente van Christus vaak zoveel ingezonkenheid kan zijn. En dat we het er in zekere zin nog in kunnen vinden ook. Op de bodem van het hart is onrust. maar het zinkt maar in en de geest wordt niet ingeroepen. Het is een hof waar de geur van de dood heerst. En juist dan, is het dan niet het meest dringende? Kom gij noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai de hof, opdat het geloof verlevendigd wordt, de liefde mag gaan branden, opdat de vruchten van de geest weer opnieuw gaan geuren en uitvloeien. Kijk, en waar zo het leven van de genade weer opnieuw geur verspreidt, daar is ook het verlangen dat de bruidegom komt tot zijn bruidskerk. Want dat vindt u in de tweede helft van de tekst met grote nadruk gezegd, de liefste. Dat is in het hooglied de naam voor de bruidegom. En u zingt de bruid hier, ze zegt hier in haar beurtzang, dat zij ernaar verlangt dat die geur zich gaat verspreiden. Dat zij zich tooien mag als het ware met haar vruchten en met de geur daarvan. Opdat de liefste komen. Opdat de bruidegom komt. Ze wenst dat de bruidegom tot haar komt. Terwijl haar leven geur en glans verspreidt. Dat hij komt om te eten van de vruchten in die hof. En dan zijn er een aantal merkwaardige dingen die hier in de tekst zo heel letterlijk gezegd worden. En we moeten ze allemaal maar onderstrepen. Het eerste is dit. Dat ze nu op een andere manier over de hof gaat spreken, die bruidskerk. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Juist wanneer ze ziet op de ingezonkenheid en op de doodsheid, dan is het mijn hof, doorwaai die hof van mij, opdat de lucht gezuiverd wordt en de specerijen, de geuren zich gaan verspreiden. Maar als die geuren zich gaan verspreiden en ze haar verlangen uit dat de bruidegom naar de hof komt, naar haar omziet en tot haar hart spreekt, dan zegt ze, o, dat mijn liefste de bruidegom tot zijn hof kwamen. Waarom die overgang van het mijn hof naar zijn hof? Moet u eens opletten. Bij het mijn hof in het begin van de tekst, daar ligt de nadruk op die ingezonkenheid en die doodsheid. Toegesloten zijn, niet uit kunnen komen die geuren. En nu moet de wind haar doodse hof doorwaaien. Maar als dat gebeurd is, als de winden van de geest de doodsheid hebben weggenomen, en als de geuren zich verspreiden, en als de vruchten zichtbaar worden, als alles bloeit en spreekt van de verlevendigende werking van de Heilige Geest, ja, dan is dat zijn werk. Juist in de vruchten wordt zichtbaar dat het werk niet is van eigen akker, niet van mij, maar van hem. Als het geloof geloven mag, als de liefde zich uitstrekt naar God en naar zijn dienst en naar zijn deugden en naar zijn Christus. Als we wandelen mogen in lijdzaamheid en in het leven van de hoop, dan is dat omdat het zijn werk is, zijn hof is, zijn genade is. In de vruchten wordt zichtbaar wie Christus is voor zijn kerk en wat hij aan haar geschonken heeft. Ze is zijn eigendom en de sieraden en de vruchten die zij toont, het is zijn werk. Want dat leert Gods kerk goed en grondig. Dat leren ze in een weg van verootmoediging. Dat er bij hen geen vruchten zijn. Maar dat de vruchten die er komen, die worden uit hem gevonden, zegt de Bijbel. Dat betekent, die komen uit hem, die zijn aan hem te danken. Het is alles zijn werk. Wat is dat een wonder wanneer je voor het eerst of opnieuw in je leven het werk van God mag ontdekken. Het zaligmakende werk. Wanneer je ontdekken mag dat de Heere tot je ziel spreekt. Dat de Heere je ziel vertroost. Dat de Heere je liefde je leven leidt. Dat de Heere je opzoekt in zijn gunst en genade. Wat een wonder als het hart gebroken mag worden. En samengevoegd mag worden tot de vreze van zijn naam. Als in het juk van Gods geboden, wat zo hard is voor de natuurlijke mens, gewillig op je mag nemen. Want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Ja, dat is zijn werk. Alles uit hem. Er is niets van mij bij. Zijn hof. Ziet u, o dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Die geurige hof waarin alles gloeit, groeit en bloeit. Daarin is zijn werk zichtbaar, zijn genade. Daarom zijn hof. En dat hij zou eten van zijn edele vruchten. Ook dat is beeldspraak. Een van de dingen die in het Oude Oosten, juist ook in de tuinbouw en in de aanleg van tuinen zo sterk naar voren komt, is dit. Dat de eigenaar van de hof, die was degene die het eerste vruchten oogste. En van die eerste vruchten werden er enkele, de beste, naar het heiligdom gebracht. En die andere eerste vruchten, die nam de eigenaar voor zichzelf. Prachtige symboliek zit daarin. De eerste vruchten zijn voor God. En voor de eigenaar. En u begrijpt, hier vloeien die twee lijnen in elkaar. De eerste vruchten, ze zijn voor God, die de eigenaar is. Ze zijn voor de Heere Jezus, die de eigenaar is. Hij heeft er een recht op om van de vruchten te genieten en die vruchten te eten. En wat zou dat nu geestelijk betekenen? Ik denk dat dat duidelijk is. Dat de Heere Jezus Christus, de bruidegom van zijn kerk, zich verheugt. Zich verlustigt om dat oude woord te gebruiken. Wanneer hij ziet dat zijn kerk veel vrucht draagt. Christus wordt verheerlijkt als er veel vruchten van bekering en geloof en liefde en lijdzaamheid en al die andere dingen in het leven van de zijne zijn. Christus wordt daarin verheerlijkt. Daarin verblijdt hij zich. Weet u waarom? Omdat het zijn eigen werk is. Want als de Heere Jezus Christus ziet dat daar een zondaar in stilte zijn nood voor God gaat neerleggen. En zijn schuld voor God gaat belijden. Met een verbroken hart smeekt om genade, net als die tollenaar, dan verheugt Christus zich in de hemel. Want dat verbroken hart en dat belijden van schuld, dat is zijn eigen werk. Als een zondaar zich bekeert tot God en mag delen in de genade van de Heer. Als een zondaar vanuit de nood van zijn leven horen mag. Vanuit de mond van Christus ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dan verheugt Christus zich. Want dat is zijn eigen werk. Als een hart, een weerbarstig hart, zoals het hart van Saul van Tarse, verbroken wordt en een heel leven vernieuwd wordt. En de wil wordt omgebogen. Dat de wil die zich verzette tegen God nu bereid wordt om God te vrezen en te dienen. Dan verheugt Christus zich in die vrucht. Want het is zijn eigen werk. en als mensen die genade kennen, steeds meer de toevlucht leren nemen tot Christus. Steeds meer leren sterven aan zichzelf. De dood leren schrijven op het hunne. En meer de volmaaktheid zien die in hem is. Dan verheugt Christus zich. Want die vrucht dat is zijn eigen werk. Als zijn kinderen meer gaan zien en gaan kennen van de liefde van de drie enige God. Dan verheugt Christus zich. Want die vrucht dat is zijn eigen werk. Dat mijn liefste kwamen. En aten van zijn edele vrucht. Weet u waar de bruid dus om vraagt? Dat Christus tot zijn kerk komt. En zich verblijdt in zijn eigen werk. En zo gaat de tekst spreken. Wordt het duidelijk. De geest wordt ingeroepen. Opdat alles verlevendigen mag. Mag gaan groeien, gaan bloeien. En de komst van Christus wordt ingeroepen, opdat hij zich verheugen mag in zijn eigen werk. Want kijk, net zoals het is bij twee mensen die veel van elkaar houden, dan zullen ze graag zien, elkaar zien, in elkaars nabijheid zijn. Bij elkaar zijn. En graag zien dat degene die je lief hebt zich verheugt in het feit dat je er bent. Blij is dat je er bent. Zo is dat met de menselijke liefde. En die menselijke liefde is maar een zwak beeld van wat hier gezegd wordt. Want hier gaat het om de liefde die sterk is als de dood. En die zelfs sterker is dan het graf. De liefde van Gods volk verblijdt zich. Als Christus de geliefde komen mag. En zich verheugt in zijn eigen werk. Wat zou het een zegen zijn, gemeente. Als zo de Heere Jezus Christus als de grote bruidegom aan de bediening van het heilig avondmaal van komende zondag de aanwezige zou zijn. Om zich daar te verheugen in zijn eigen werk. Want vergeet het niet, de vruchten van de geest, de vruchten van geloof en van bekering en van liefde en van leidzaamheid. Dat zijn vruchten die hij verdiend heeft door zijn bitter lijden. En door zijn gehoorzaamheid. Toen zijn lichaam gebroken werd. Ja, toen de hemelen zich bedekten met de duisternis van de nacht van de Godverlatenheid. Toen heeft hij daar, als de in de hel vernederde geleden, om de vruchten van de geest te verdienen voor zijn volk. En de oud-testamentische profetie zegt het als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, zijn werk zal niet vruchteloos zijn als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Als hij gekruisigd wordt, dan zal zijn werk niet zonder zegen en niet zonder vrucht zijn. En daarom wat hij ziet in het leven van zijn kinderen, dat is de vrucht van zijn lijden en van zijn sterven, waarmee hij zich tot in de dood toe vernederd heeft. En daarvan is het avondmaal een van de sprekendste tekenen, het gebroken brood en de vergoten wijn, van zijn liefde, van zijn gebroken lichaam, van zijn vergoten bloed. Zo heeft hij de vruchten verdiend voor mensen die bij zichzelf geen vruchten kunnen ontdekken en nooit vruchten kunnen voortbrengen. Zo heeft hij ze verdiend. En als dan de mensen komen mogen die hem vrezen. Misschien schuchter, misschien bestreden, misschien met vele vragen. Zij komen mogen die toch geen vreemdeling zijn van het werk van die geest en van die genade. Dan verblijdt de Christus zich in zijn eigen werk. Dan ziet hij onder dat ingezonken geestelijke leven het beginsel van de genade. Dan ontdekt hij bij die man of vrouw, bij hem of haar, die het alleen om God en om zijn Christus te doen is. Iets wat verborgen kan zijn voor velen, maar waarin hij herkent, dat is mijn eigen werk. Dan ziet hij in die geest van lijdzaamheid, van liefde en van hopen zijn eigen kruisverdiensten. Ja, dan ziet de Vader zijn volk, het volk van Christus, als in een mist van bloed. Zo verheugt God en zijn Christus zich in de vruchten van de hof, zich in de vruchten van zijn eigen werk. En zo mag het avondmaal zijn. Avondmaal zijn als God het geeft komende zondag. Gemeente, is er dan dat uitzien? Is er dan dat inroepen en inwachten van de geest van Christus? Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Is er dan dat hunkeren naar Christus zelf? Och, dat hij komen en eten van zijn edele vrucht. Nee, die hunkering en dat inwachten en inroepen is er niet, als wij nog voor eigen rekening staan en het daarin kunnen vinden. Als ons leven zo voortkabbelt en we misschien wel eens nadenken over de geestelijke dingen, maar het komt niet verder dan zo af en toe is een wat ernstige gedachte. Mijn beste vriend, dan bent u op een heel gevaarlijk spoor. Want u leeft zonder God, zonder de bruidegom. En mensen die zonder God en zonder de bruidegom leven, hebben ook geen geestelijke vruchten, behoren niet tot de bruidskerk. En als we zo voortleven, dan komen we om. Want alleen de bruidskerk, die de geestelijke vruchten van Galaten 5 mag kennen, alleen die kerk wordt zalig. En daarom ligt er ook in deze boodschap van vanmorgen een dringende roep, een klemmende oproep tot bekering. Zoek deze God en deze koninklijke bruidegom. Roep om de winden van de geest, opdat die ontdekkend, afbrekend, onderrichtend, vertroostend, krachtig mogen waaien in uw leven. O, wat zou het een wonder zijn als we het zien mochten de komende weken. Dat de geest zou waaien over de dorheid en de doodsheid van de levens van zovelen ook onder ons. Kom gij noordenwind, kom gij zuidenwind. Wat is het nodig? We stipten het al aan. Dat gebeden wordt door hen die niet zo meer voort kunnen leven. Maar die zich ook niet bij Gods kinderen durven scharen. Vastgelopen met zichzelf. Wetend, ja, zo kan ik niet sterven, zo kan ik eigenlijk ook niet verder leven. Wat is nodig? dat u blijft smeken. Kom, o noordenwind, ontwaak. Opdat u gaat zien dat er niets van u deugt. Nooit geen vrucht te vinden is bij u. Ze vernederende les. Maar zo nodig. Kom, gij zuidenwind. Opdat u ontdekt dat nu de zuidenwind de geest van Christus belofte. En de geest van het evangelie van vrije genade alles meebrengt. Waardoor een dode en doemwaardige zondaar kan zalig worden. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Wat is het nodig dat dat ook de bede is in deze week van voorbereiding. Van allen die de Heere leerden vrezen. Hoe klein het beginsel ook is, hoe bestreden. Kom, ontwaak. Heere, zuiver de lucht weer eens. Maak het weer eens helder. Kom met uw heilige geest. Met uw kostbare troost. Met uw genadige ontferming. Ja, laat het ons aller gebed zijn. Kom bovenal, geest van Christus, opdat de specerijen uitvloeien en de vruchten gezien worden. En opdat de Christus zich verblijden mag in zijn eigen werk. En waar Christus de geur van zijn eigen werk ruikt, als ik het zo zeggen mag, daar zal hij komen. En daar zal hij zich verblijden. En daar zal hij ook zijn kerk verblijden. Zijn bruidskerk. Want waar hij is, daar kan zij ademen. Daar kan zij leven. Daar vindt zij alles. Daar vindt zij vrede, vreugde. Daar vindt zij de zaligheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ontwaak, o noordenwind, en kom, o zuidenwind. Dat hebben we uit uw woord overdacht, Heer, en dat mogen we toch ook aan het einde van deze dienst wel eerbiedig van u smeken. Wil komen in de levens van hen die vreemd zijn van u. Kom met uw ontdekkende werkingen en met uw onderricht en vertroosting. Maar wil het ook bij vernieuwing doen in het leven van hen die u vrezen mogen. Heere, wil door alle ingezonkenheid heen komen met die werkingen van afbraak, onthulling, ontdekking, zuivering. Maar ook met die werkingen van vertroosting en opbeuring en bemoediging. Ach, u weet zo volmaakt wat uw strijdende kerk nodig heeft. En wil u zo, Heere, voorbereiding geven. Want we zullen onszelf nooit voor kunnen bereiden zonder de werkingen van de Heilige Geest. En zonder de kracht van de Heere Jezus Christus. We hebben u nodig, ook deze week, in de werkingen van de Geest, van de genade en van de gebeden. O Heere, onthoud die ons niet. En wil geven dat er vruchten mogen komen. Vruchten mogen zijn. Vruchten levend mogen worden en uit mogen vloeien. Die aangenaam zijn voor u, o Heere Jezus Christus. Omdat u ze zelf gewerkt hebt. Wees u, grote koning, zo met ons deze week en deze dag. Breng ons vanavond weer samen, wanneer we opnieuw een gedeelte van uw woord overdenken willen. En samen stil hopen te staan bij datgene wat ons in deze voorbereidingsweek wordt voorgehouden. Geef, o Heere, ook dan uw zegen. Eerbiedig dank voor al het goede wat u vanmorgen gaf. Voor uw hulp en bijstand, voor de leiding van uw geest. Wil u het zondige wegnemen, het woord zegenen en bevestigen aan onze harten. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers, is onze slotzang. 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.